Goedenavond allemaal. Heel hartelijk welkom op deze toerustingsavond. Zeker ook voor hen die met ons meekijken. Een kleine mededeling daarvoor. We zenden deze avond uit tot aan de pauze. Daarna, om privacyredenen, laten we de bespreking van de vragen zenden we niet uit. Vanavond gaat het over een onderwerp wat de gemoederen nogal bezighoudt in christelijk Nederland. Cis of transgender en hoe je een standpunt in te nemen als kerk, gemeente of als ouders van. Soms hebben we ons vooroordeel al snel klaar, totdat het dichtbij komt. In de gemeente komt het ineens voor dat er iemand zich niet lekker in zijn spreekwoordelijke vel voelt zitten. Of misschien komt het in je familie voor of in je gezin. Dan rijzen er nogal wat vragen en lopen we misschien vast. Zelfs met de Bijbel op schoot kan het zomaar zo zijn dat we er niet uitkomen. Ons zicht vertroebelt dan. Denk aan Maria die ook Jezus niet herkende. We hopen vanavond enig licht te werpen op deze zaken door onze spreker van vanavond, Herman van Wijngaarden. Herman is schrijver, spreker en werkt ook bij de HGB. Wellicht dat onze ogen vanavond anders gaan zien. Eye-openers noemen we dat. En dan gaan we aan dingen denken die we nooit hadden bedacht. Maar waar we vooral op mogen letten en moeten letten is de onuitsprekelijke liefde van God voor zijn schepping. En daarom wil ik ook een stukje lezen, Psalm 139, vers 1 tot 10. En daar staat boven, hij weet alles. En ik heb het tussen aanhalingstekens gezegd, hij weet alles al. Het is een psalm van David. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord van mijn tong, zie, u weet het alles. U sluit mij van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Als steeg ik uit de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel? Zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad? Woonde ik aan het einde van de zee? Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Wat hier naar voren komt, is dat eigenlijk, al willen we ons misschien verstoppen, al weten we het misschien niet, God ziet ons altijd en overal. Ik zou zeggen, zullen we een zegen vragen over deze avond? Vader Almachtige God, schepper van alle dingen, schepper van het heelal, de aarde. Heere, u komt alle eer toe. En we willen u vragen of u vanavond ook in deze avond wilt komen met uw Heilige Geest. Wilt u zijn met Herman dat hij de woorden mag spreken die u wil dat hij spreekt. En dat wij als toehoorders een duidelijk beeld mogen krijgen wat de Bijbel te zeggen heeft tot ons. Heren, en al vinden we deze avond misschien moeilijk. Misschien hebben we er tegen aangekeken, tegen opgezien. Ja, heren, wilt u rust geven in de harten. En wilt u aanwezig zijn met uw Heilige Geest in alles, heren. Het spreken, het luisteren. Misschien wel het accepteren, heren, dat we het mogen begrijpen. Dat u de schepper bent van alle dingen. We willen u zegen vragen om Jezus wil alleen. Amen. Laten we ter inleiding van deze lezing nog zingen. Psalm 139, vers 8 en 14. En daarna geef ik het woord graag aan Herman.
Ja, hij heeft... Oh, hij gaat nou weer aan. Oh ja, dan komt u weer. Ja. Zien jullie allemaal avonden die ik heb gegeven? Ja, bij sommige onderwerpen is het handig een PowerPoint, maar ik ben eigenlijk... Nou, het lijkt erop dat hij het doet. Ik ben inderdaad Herman van Wijngaarden. Ik werk bij de HGB, zoals gezegd. De PowerPoint komt ook van de HGB, maar officieel ben ik hier vanavond met de pet op van Hart van Homo's. Maar maakt niet uit, de avond is het hetzelfde. Nou, ik ga gelijk maar beginnen. Nou, ik denk dat we ons 10 jaar geleden... Of misschien nog wel 5 jaar geleden zouden we ons niet hebben kunnen voorstellen dat we nu in 2024 een avond over dit onderwerp zouden hebben. Misschien 5 jaar geleden hadden we, nou ja, was het een marginaal verschijnsel, hadden we er af en toe van gehoord. Maar nou, het hield ons niet zo bezig. Maar in de laatste tijd is er erg veel veranderd. Het komt erg dichtbij. Het lijkt zelfs al een beetje normaal te zijn. Zo normaal dat ik me kan voorstellen dat ouders onder u nou, wel eens met vrees en beven zich afvragen van hoe beschermen we onze jongeren tegen de invloed van het moderne genderdenken. Nou, dat kan ik me voorstellen. Ik begrijpelijk als we ons er zorgen over maken. Dat maak ik mezelf ook. Maar ik denk dat we één ding niet moeten doen. En dat is in paniek raken. Ik laat me daarbij inspireren door deze persoon. Dat is iemand die, een Amerikaan, op wie wij ons als Hart van Homo's wel een beetje oriënteren. In dat vaarwater zit hij. En hij benadrukt dat in een artikel. Laten we niet in paniek raken als onze kinderen... Ja, zich steeds meer gaan identificeren of zo als LHBTQI of hoe je het ook wil noemen, heeft het geen zin om het te ontkennen. Het is ook, helpt ook echt niet om het dan maar dood te zwijgen. We zullen het gewoon onder ogen moeten zien zonder in paniek te raken. En zegt hij dan, niet in paniek raken, we moeten onze kinderen eenvoudigweg onderwijzen met Gods liefde en wijsheid voor queer people. En zegt hij, nou, mocht een jongere zoon of dochter zichzelf zo identificeren, moeten we zo reageren, je bent queer? Vage term, maar laat maar even invullen, transgender. Oké, dat verrast God niet, zijn wijsheid is nog steeds duidelijk en erg goed voor jou. Dus niet in paniek raken, dat zal ik straks nog wel een keer zeggen. Voordat ik verder ga, wil ik nou iets zeggen over... vooropmerking, even duidelijk maken dat transgender is niet hetzelfde als homoseksueel. Dat wij ons als Hart van Homo's, of dat ik daar avond over geef, is niet omdat transgender veel op homoseksualiteit lijkt. Want dat is niet zo. Ik weet, al heel wat jaren weet ik erg veel over homoseksualiteit. Maar dat betekent niet dat ik al voorgesorteerd was over transgender. Nou, dan weet ik daar automatisch ook een heleboel van. Ik heb me daarover moeten inlezen. En de vragen rond homoseksualiteit en transgender zijn echt heel anders. Dus vandaar dus ook als een gemeente mij vraagt, wilt u een avond komen geven over de LHBTI? Dan zeg ik, ja, u zult echt moeten kiezen. Ik doe het of over de LHB of over de T. Maar niet allebei, want het is eigenlijk appels en peren vergelijken. Nou, even als voorbeeld. Deze twee jongens. Foto's gewoon van gratis stokfoto's van internet geplukt hoor. Maar Hans is homo, dat is wat te lezen, ja. Nou, dat wil zeggen, hij is een jongen, dat zie je ook wel. Dus zijn geslacht is mannelijk. Hij voelt zich ook een jongen. Zijn genderidentiteit is mannelijk. Alleen zijn probleem, of wat hem anders maakt, is dat hij ook valt op jongens. Dus wat hem anders maakt, is zijn seksualiteit. Dat is anders bij Anne. Anne is transgender. Hij is ook geboren als jongen, maar hij voelt zich een meisje. Dat is dus het verschil met Hans, die homo is. Die voelt zich geen meisje. Hij voelt zich echt een jongen. Maar Anne voelt zich een meisje. En hoe het zit met zijn seksualiteit, nou, dat vertelt het verhaal niet. Want als transgender kun je vervolgens nog homo, bi of hetero zijn. Dus het is, nou, om even het kort duidelijk te maken, dat de vragen rond homoseksualiteit, die gaan over seksualiteit. En de vragen rond transgender gaan over genderidentiteit. Nou, dat even ter introductie. Dus het is gewoon heel wat anders. Ik merk op avonden nog wel eens, heb ik een avond gehouden en dan gaan we in de groepsgesprekjes en dan gaat men het vervolgens over homoseksualiteit hebben. Dat ga ik niet verbieden natuurlijk. Dat u mag het dan over homoseksualiteit gaan hebben, als u maar wel beseft dat u dan een ander onderwerp aankaart. Nou, vanavond gaat het dus over transgenderisme. Nou, het is qua omvang een betrekkelijk nieuw verschijnsel dat ons voor een nieuwe vraag stelt. Wat moeten we ermee? Wat moeten we bijvoorbeeld met een Nicky de Jager? Ons allemaal wel bekend, in ieder geval de jongeren zullen haar wel kennen. Ze is geboren als jongen. Nou, dat zou je dus niet zeggen, denk ik, als je haar zo ziet, want ze ziet er heel vrouwelijk uit en ze presenteert zich ook als heel vrouwelijk, maar ze zegt van zichzelf, ik ben geboren in het verkeerde lichaam. Ik ben een meisje, geboren in het lichaam van een jongen. Uiteindelijk, ze leeft dus nu als vrouw, heeft hormonen geslikt, is in transitie gegaan, heeft geslachtsoperaties ondergaan en ze gaat nu door het leven als vrouw. Het één voorbeeld. Maar het komt ook dichterbij. Sam, dat is een jongen die lid is van een HGB-gemeente. Hij is geboren als meisje. Maar wat heel apart was, toen hij in groep 1 zat, toen vroeg de juf aan hem, wat wil je laten worden? En toen zei hij, een man. En dus dan is zo'n kind is dan 4 of 5 jaar. En hij had toen niet het idee dat hij iets raars zei. Daar is zo'n kind zich niet van bewust. Maar als hij naar de toekomst keek, hij dacht bijna, het is een beroep, ik wil een man worden. Later is hij ook wel door een crisis gegaan, identiteitscrisis. Hij gaat nu door het leven als een jongen. Daar hebben we het dus over de vragen van de transitie. Straks in de groepjes, een van de casussen gaat hierover hoe jullie ermee om zouden gaan als er in jullie gemeente een Sam zou komen. Dat zou zomaar kunnen. Nog een ander voorbeeld, heel wat anders. Lucas Reineveld. Kent iemand? Even kijken, ik moet hem zeggen. Ja, oké. Nou, het is je docent Nederlands kent hem. Hij heeft onder andere het boek De Avond is Ongemak geschreven. Ik geloof zelfs dat hij uit deze omgeving komt, of niet? Er staat nog een gedicht van hem. Oké, ja. dat schiet me opeens. Hij heeft een boek geschreven ook over zijn gereformeerde afkomst. Maar goed, vroeger noemde hij zich Marieke Lucas Reineveld, daarna Maria Lucas Reineveld. En nu zegt hij, noem mij Lucas Reineveld. Hij heeft, ik zeg het is ingewikkeld praten, maar hij heeft het lichaam van een vrouw. En dat vindt hij ook best. Ik bedoel, het is niet zo dat hij een hekel aan zijn lichaam heeft, zo van ik wil in transitie. Daar is hij niet mee bezig. Maar hij zegt wel, ik voel me zowel man als vrouw. Vraag mij niet hoe dat dan voelt, dat weet ik ook niet. Maar dat zegt hij dus van zichzelf. Ik voel me zowel man als vrouw. En hij wil dat je hem aanspreekt met hij, hem. Dat is ook een vorm van transgender. Nou, even ter introductie. Er zijn er drie verschillende mogelijke reacties heb ik voorstelbaar om hierop te reageren. En alle drie denk ik dat ze geen van alle, dat ze voldoen. Je kunt erop reageren met belachelijk. Die neiging kunnen we hebben. Hè, van moet je nou eens kijken en kinderen of misschien jongeren, ook wel tieners, die kijken zo iemand naar, lachen hem uit. En misschien denken we stiekem ook wel, wat een malote, laat ze normaal doen. Belachelijk. Dat is een mogelijke reactie. Ik kom tegen dat veel jongeren ook reageren aan de andere kant. Dus niet belachelijk, maar die zijn heel tolerant. Die zeggen, ze doen maar. Het maakt mij niet uit, moet iedereen zelf weten hoe het ermee omgaat. Ik vind alles goed. Dus een beetje aan de onverschillige kant. Hè. Dus de eerste groep, die vindt het belachelijk, die lacht ze uit. De tweede groep is heel tolerant en denkt, nou ze doen maar hoor, maakt mij niet uit. Ik kan me voorstellen dat misschien de ouderen onder u geneigd zijn een derde reactie. Zeggen waar het op staat. En dat kan dan soms vrij fel. Het is pure genderideologie. Er is niks van waar. Allemaal hartstikke fout. En dat kan ik wat bij voorstellen. Er zit iets in. Maar ik ben bang dat we, of het zou zomaar kunnen, dat we dan weer erg vanuit de paniek gaan reageren. Om het maar ver van ons vandaan te houden. En ik wil vanavond eigenlijk, deze vraag in het midden, wat zou Jezus nou zeggen? Ik weet het niet precies natuurlijk. Maar ik denk zelf dat Jezus zou een transgender ook die, ja wat is het, een jongen, een man, een vrouw. Als hij die op straat tegen, Jezus zou hem niet uitlachen. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ik denk ook niet dat Jezus zou zeggen, nou ja, maak mij het uit, je doet maar. Daarvoor weten we uit het evangelie wel dat het Jezus wel uitmaakt hoe je met je gender en je seksualiteit omgaat. Dus dat denk ik ook niet. Ik denk ook niet dat Jezus zomaar een houding zou hebben, zeggen waar het op staat. Jezus zou wel de waarheid zeggen, denk ik, maar niet zonder meer. Daar kan ik heel veel voorbeelden van geven, maar als die Zacchaeus uit de boom roept, dan zegt hij niet van kom jij eens naar beneden, want ik heb een appeltje met jou te schillen. Zelfs bij de vrouw bij de put, of nee, die op overspel betrapt wordt, zegt hij ook niet. Of de vrouw bij de put geldt het ook voor. Van ja, ik weet dat jij met meer mannen leeft, dat zal ik eens even goed vertellen. Dat doet hij dus niet. Dus het is bij Jezus ook niet zomaar, ik zal het even puur zeggen, waar het op staat. Nou, hoe zouden we dan wel mogelijk kunnen reageren? Ik ga daar geen sluitend antwoord op geven hoor. Maar om daar wat inzicht over te krijgen, denk ik dat het belangrijk is om duidelijk te maken dat er verschillende soorten transgender zijn. Vaak als het onderwerp ter sprake komt, denkt men aan één soort en dat is, er komt een omgekeerde piramide, ga ik tekenen. En onderaan zit de groep die heeft genderdysforie. Daar denken we, dat is de groep die eventueel in transitie gaat. Het zijn mensen als Nicky de Jager, Sam, die echt een diep gevoel van onbehagen met hun lichaam voelen. Zich daar diep ongelukkig mee kunnen voelen. En geloof ik, dat verzinnen ze maar niet. Dat is echt een, volgens de genderbeweging mag ik dat niet zeggen, maar het is wel een serieuze stoornis. Waar ze erg onder lijden. Het is een hele kleine groep. Het is maar 0,05% van de bevolking heeft genderdysforie. Dat betekent dat de kans dat in jullie gemeente een homo tegenkomt, is 80 keer groter dan dat je iemand tegenkomt die genderdysforie heeft. Daarmee wil ik niet zeggen dat het er niet zo toe doet, maar het komt heel weinig voor. Ondertussen bij genderdysforie spelen dus wel de vragen van transitie. Hè? Mag je nou wel of niet in transitie gaan? De meningen onder christenen zijn verdeeld. Sommigen zeggen mag nooit. Anderen zeggen het mag bij uitzondering. Weer anderen zeggen nou ja, waarom ook niet. Ik wil het daar vanavond eigenlijk niet zoveel of misschien zelfs helemaal niet over hebben. Omdat het maar over een hele kleine groep gaat. Ook wel een hele ingewikkelde groep. Waarvan ik zeg, laten we niet te gauw met onze mening klaarstaan. En als het ter sprake komt, ga in gesprek met deze personen en zoek samen een weg. Maar laten we niet proberen dit klein te krijgen door een duidelijk standpunt. En ik zeg het ook omdat de volgende groepen zijn veel groter. En die zullen we jullie ook wel tegenkomen. Dus de kans dat jullie iemand tegenkomen die genderdysforie heeft is vrij klein. Maar de kans dat jullie iemand tegenkomen die lijdt, of die iedereen zegt ik lijd eraan, maar die te maken heeft met genderverwarring is veel groter. Nou, die schrijver, Lucas Reineveld, is zo iemand die te maken heeft met genderverwarring. Dus hij heeft geen hekel aan zijn eigen lichaam. Hij heeft dus het lichaam van een vrouw, maar dat vindt hij oké. Maar ja, hij zegt, ja, ik voel me zowel man of vrouw. En zo zijn er, of andere mensen zeggen, ik voel me man en vrouw. Of man en vrouw, of ik voel me allebei, of geen van beide. Nou, dat zijn dus mensen die puzzelen met hun genderidentiteit. Dat noem ik genderverwarring. Die groep is al duidelijk groter dan die van genderdysforie. Dat sluit niet uit dat hij ook in jullie gemeente voor kan komen. En dan vind ik het ook, moeten we serieus nemen. Dus ook daar kun je het erg moeilijk mee hebben. Als jij er als jongere mee te maken hebt, vind ik dat je recht hebt op een goed gesprek met iemand uit de gemeente. Van iemand die jou serieus neemt. Die het maar niet weglacht van, oh, dat maak je jezelf maar wijs. Gelukkig is het minder ernstig dan genderdysforie. Maar je kunt er wel mee in de knoop zitten. Een nog veel grotere groep, dat noem ik geen genderdysforie, geen genderverwarring, maar dat noem ik een genderhype. Dus die noemen zich transgender, niet omdat ze genderdysforie hebben of omdat ze echt in verward zijn over genderidentiteit, maar eigenlijk gewoon omdat het in is om transgender te zijn. Een voorbeeldje ervan, in 2018 was er een onderzoek in Engeland en daaruit bleek dat in de voorgaande 10 jaar het aantal transgenders verveertigvoudigd was. Dus met 4000% gestegen. Nou, als zoiets gebeurt, dat is vind ik al een signaal, daar is iets aan de hand. Hier klopt iets niet. Het kan niet zo zijn dat hoe zou ik het zeggen, je moet aan de ene kant wel serieus nemen, maar dat is eigenlijk, hoe zou ik dat zeggen? Kijk, je komt al heel gauw in deze groep tegenwoordig. Ik ben een keer op een avond geweest van de EO over trans en de kerk. En er zat er een meisje in een forum en die er werd gepresenteerd, zij is transgender. En toen deed ze de verhaal en dat hoorde ik aan, toen dacht ik, is dat ook al transgender? Meisjes als jij, die waren er vroeger bij mij op het dorp ook. een meisje dat houdt van jongensdingen, wat altijd op de boerderij speelde, boompje klimmen en zo. En niemand heeft er toen aan gedacht van nou, Joke die zou wel eens transgender kunnen zijn. Maar tegenwoordig is dit genoeg als je als meisje van jongensdingen houdt, of je houdt als jongen van meisjesdingen. En als je dan ook nog eens niet lekker in je vel zit, en je komt, ik zou bijna zeggen, de verkeerde mensen tegen, dan zou het zomaar kunnen dat je de vraag krijgt, ben je niet transgender misschien? Nou, en dan, veel jongeren vinden dat aantrekkelijk. Oh ja, dan ben ik tenminste wat. Dan heb ik een naam, dan ben ik transgender. Nou, mijn stelling vanavond is dat we er ons geen zorgen over hoeven te maken dat die groep van genderdysforie, dat daar aandacht voor komt. Dus die onderste gele driehoek. Ik vind, het is terecht dat deze op de voorgrond komt en dat deze aandacht vragen. Vroeger in de kerk is er denk ik te weinig aandacht voor geweest. In mijn dorp waar ik vandaan kom, achteraf zeg ik, oh, ik denk dat, laat ik het ook maar even Marieke noemen. Nu zeg ik, ze is overleden. Volgens mij had Marieke genderdysforie. Maar we vonden er altijd vreemd. Ze ging door het leven als vrouw, maar ze had baardgroei. Nou, als kind snapte je er niks van. Niemand praatte er verder over. Ik denk dat zij het erg moeilijk moet hebben gehad. Iets te hebben waar niemand over praatte. En het, nou, wat dat betreft vind ik het wel de winst van deze tijd. Dat het in deze tijd een naam zou hebben. En dat er over gepraat zou kunnen worden. Dus dat, daar heb ik op zich geen moeite mee. Waar ik wel me zorg over maak is die groep van de genderverwarring en de genderhype. Dat die zo groot wordt. En waarom? Nou, er zijn verschillende redenen voor te noemen. Maar de belangrijkste, of een belangrijke is dat ze niet duidelijk afgebakend zijn. Er zit een soort beweging naar beneden in. Nou, het begint met een genderhype. Nou, ik hou als meisje voor jongensdingen, misschien ben ik wel transgender. Nou, dan kun je dus zakken naar beneden in een groep van, ja, ik ben helemaal in verwarring over mijn identiteit. En nou, dan wordt het nog ernstiger. Het gebeurt dus ook wel dat, ik zeg het te plastisch hoor, maar dat zijn vooral meisjes die uit de groep van de genderhype doorzakken naar de groep van de genderdysforie. Denken dat ze genderdysforie hebben en zich aanmelden bij de genderpoli van ik wil in transitie. Ik zeg niet dat transitie nooit mag, maar als het gaat om genderverwarring en genderhype, nou ja, dat is transitie sowieso niet de weg. Dus daar maak ik me zorgen over dat vooral meisjes ten onrechte in de groep van de genderdysforie terechtkomen en gaan voor transitie. Dat zo is, dat blijkt ook wel uit de onderzoeken, uit de wachtlijst bij de genderpolies, die dus over geslachtsverandering gaan. In 2019 stonden er 2500 mensen op de wachtlijst bij de genderpoli. En 3 jaar later was het verdrievoudigd, waren dat er 7700. Ik denk dat kunnen niet allemaal mensen zijn die echt genderdysforie hebben. Ik kan het niet bewijzen, maar daar heb ik grote vraagtekens bij. Maar meer mensen vragen zich dat af. Hè. Hoe komt het nou dat er opeens zoveel, nogmaals zijn vooral meisjes, zich melden bij de genderpolie? Er is vorig jaar een onderzoek gedaan naar de Radboud Universiteit. Die heeft dat onderzocht, deze vraag. Hoe komt het nou dat het aantal mensen dat bij de genderpoli terechtkomt zo enorm groeit? Wat zit daar achter? En een conclusie, het is dus geen christelijke groep of zo. Dus er zit geen christelijke vooringenomenheid in. Even een duur woord, maar het onderzoek zei, transgender personen worden de medisch specialistische fuik ingeduwd. En daarmee bedoelen ze, als een jongere bij de psycholoog of bij de dokter komt, ik denk dat ik transgender ben, of ik weet niet of ik een jong of een meisje ben, dan weet de arts weet er geen raad mee en die zegt, nou, ga maar naar de genderpoli. Maar als je bij de genderpoli komt, dan kom je niet in de eerste plaats voor een goed gesprek. Daar kom je om in transitie te gaan. Dus een genderpoli per definitie behandelt jou als een medisch, zo zou ik het niet zeggen, maar een medisch probleem. En dat zegt dus de Radboud Universiteit ook. Er hoeft helemaal geen medisch probleem aan de grondslag te liggen. Grote kans dat er een psychisch probleem aan de grondslag ligt. Dus daarom zouden jongeren, dus ze worden te snel naar de genderpoli gestuurd. Ze hebben meer behoefte aan een goed gesprek. Waarbij iemand er probeert achter te komen, waar komt die vraag voor jou nou vandaan? Want er kunnen ook heel andere dingen aan de grondslag liggen dan genderidentiteit. Er wordt zelfs wel gezegd, vroeger, als je als meisje niet lekker in je vel zat, helemaal meisjes die, eerst was ze geloof ik, die ontwikkelden anorexia. Later werd meisjes die niet lekker in zijn vel zaten, die gingen zichzelf snijden. En hiervan wordt wel gezegd, transgender is het nieuwe snijden. Dus grote kans dat over een aantal jaren die problematiek zich weer op een andere manier uit. Dus, maar er is dus wel zaak, als je iemand voor je hebt die zegt, ik ben transgender. Is dat echt een transgender? Of zit er een psychische oorzaak achter met een heel ander probleem? Ik denk niet dat ik dat tegen jullie hoef te zeggen. Maar conclusie is, stuur jongeren niet te snel naar de poli. Praat met ze. Dat is dan wel echt belangrijk. Neem het wel serieus. Praat met ze. En probeer erachter te komen, heeft het echt met gender te maken? Of zit er een andere psychische problematiek onder? Hoe moeten we dit zien? Een duiding. Ik denk op 4 manieren kunnen we dit zien. De eerste is, het is een realiteit. En dat bedoel ik dus die onderste driehoek. Genderdysforie is gewoon een serieuze kwestie. En dat moeten we denk ik de wereld ook toegeven. Goed dat jullie ons hier met de neus opgedrukt hebben. Want hier hadden wij te weinig aandacht voor. Dus niet beginnen met verkeerd, maar erkennen, dit is een serieus probleem waar we te weinig aandacht voor hadden. Het is ook gedeeltelijk een correctie. Een correctie onder, weer een duur woord, met de gendernormativiteit. Gendernormativiteit, dat is waar we denk ik in de kerk vroeger ook wel een beetje last van hadden. Een jongen moet jongens dingen doen en een meisje moet meisjes dingen doen. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar tieneravonden, gezellige avond met verschillende workshops. Dan scheiden we dat in verschillende groepen. De meisjes die mochten kiezen uit beauty tips, paardrijden en handletteren. En de jongens die mochten kiezen uit wandklimmen, sterren kijken en gamen. Dat is dus echt heel gendernormatief. Maar waarom zou een jongen niet van handletteren mogen houden? En waarom zou een meisje niet van voetballen mogen houden? Dus we hebben bij de HGB ook gezegd, dit soort dingen doen wij niet meer. We bieden workshops aan voor alle tieners. Als jij als jongen handletteren wil, helemaal oké. Als jij als meisje wil voetballen of gamen, helemaal oké. Want je bent nog steeds wel een jongen. Je bent nog steeds wel een meisje. Ik denk ook dat we ervoor moeten oppassen. Ik heb een vraag in de casus er ook in zitten. Stel je hebt een neefje of een broertje of een zoon die is 6. Dus het is een jongen. En die vraagt voor zijn verjaardag een My Little Pony met glitters. Dat vinden we nou niet bepaald jongensachtig. Wat zou je dan doen? Zeg je, maak je er heis van? Nee, dat doen we niet, want je bent een jongen. Of zeg je, jongens kunnen ook met My Little Pony spelen. Dat is best wel, ik heb het vanmiddag al met mijn collega's uitgeprobeerd. Er was gelijk al een discussie. Wat zou je doen? Het heeft hier wel mee te maken. Goed, een beetje mijn mening is wel een beetje, als je daar erg veel nadruk op gaat leggen. Een jongen speelt niet met My Little Pony. Dus je krijgt hem niet. Kan zo'n jongen in deze tijd de indruk krijgen, oh, dus ik ben niet normaal. Ik ben een jongen die van My Little Pony houdt. Dat hoort niet. Misschien ben ik wel transgender. Vroeger was dat probleem natuurlijk niet. Maar ik denk serieus dat we in deze tijd ervoor moeten oppassen. Als een meisje mag niet voetballen. Als je een meisje toch van voetballen houdt, dan misschien ben je wel transgender. Ik denk dat we gewoon ruimte moeten laten. Je hebt jongensachtige meisjes en meisjesachtige jongens. Nou. Dus het is niet zomaar een willekeurig ding. Het is een realiteit, het is een correctie. Het is voor een groot deel ook een mode. Dan wordt het al ernstiger. De eerste twee vind ik nou niet zo ernstig. Maar hier wordt het dan wel gevaarlijker. Vooral als deze groep dus naar beneden zakt in de groep van de genderdysforie. Maar ik denk ook, bij veel jongeren is er niks meer aan de hand dan dat ze gewoon niet normaal willen zijn. Ze willen niet in een vakje gestopt worden. Dus het is, ja, het past ook bij de puberteit. Ze willen gewoon anders zijn. Dus nogmaals, het kan gevaarlijk zijn als zo'n jongere dan ook gaat denken van, nou, misschien moet ik wel in transitie. Maar afgezien daarvan denk ik, nou, wacht maar af, laat maar begaan. Het is een paar jaar verder, gaat het wel weer over. Want het is slechts een mode. Het wordt ernstiger. Het wordt een ideologie. Dat is het gevaar van dit onderwerp voor ons. Als de scheppingsordening wordt ontkend. En dat moeten we ook zeggen, dat gebeurt steeds vaker. Dus dat bedoel ik mee, dat er wordt gewoon ontkend dat er zoiets bestaat als man of vrouw zijn. Al helemaal dat als er een God is, dat God de mens mannelijk en vrouwelijk geschapen heeft. Dat is veel te beperkt, zeggen ze dan. Er zijn veel meer mogelijkheden. En of jij een man of een vrouw bent, dat bepaalt niet hoe je lichaam eruit ziet, maar gewoon hoe je je voelt. Op sommige scholen, basisscholen, ook in Nederland, wordt al gezegd, jij bent een kind, dus niet een jongen of een meisje, je mag later zelf kiezen of je een jongen of een meisje wil zijn. Dat is dus de ideologie. Er bestaat geen man of vrouw zijn. Dus tegen een jongen, tegen een kind met een piemel moet je niet zeggen dat hij een jongen is, maar gewoon je bent een kind en je mag laten kijken wie je wil zijn. Nou, hier zitten we natuurlijk wel heel ver bij de Bijbel vandaan. Nou, voordat ik verder ga, wil ik even, ja, snel, gewoon omdat het leuk is, wil ik even een genderquiz doen. Kijken wat jullie ervan weten. Je kunt zes. Ik heb geen prijs meegenomen, maar je kunt 6 punten verdienen. Hou het zelf bij. Waar staat LHBTI voor? Nou, lees het zelf maar. Wie denkt A? Wie denkt B? Wie denkt C? Nou, dat hebben jullie allemaal goed. Ja, goed zo. Weet iemand trouwens wat intersexen betekent? Wat voor persoon is dat, die intersexen, die in de categorie intersexen valt? Weet iemand dat? Nee, dat is een ander woord, komt straks. Ja. Je zit in de buurt, maar ja, jij?
Ik weet niet zeker, maar je voelt zich niet seksueel aangetrokken tot zowel man als een vrouw.
Is het ook niet?
Je bent verbonden met de bijgeslachtsorganen.
Ja, dat is het. Dus er zijn een hele kleine groep babytjes worden geboren en dan is het echt niet duidelijk, hebben we nu te maken met een jongen of hebben we hier te maken met een meisje? Vroeger noemden we dat voor de ouderen onder ons hermafrodiet, maar dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen. Dat is wat tegenwoordig intersexen wordt genoemd. Het is een hele kleine groep hoor. Ik vind het ook een beetje apart dat in de LHBTI zit, want ik geloof dat het er nog minder zijn dan mensen die genderdysforie hebben. Oké, maar volgens mij heeft iedereen een punt. Hoeveel jongeren van de generatie Z, dat zijn de 18 tot 25-jarigen, identificeren zich in de Verenigde Staten als LHBTI'er? Verenigde Staten heb ik genomen omdat ik daar een onderzoek van tegenkwam. Nou, misschien een beetje gok. Wie denkt A? Oké, wie denkt B? C? D? Beetje een instinker, het is de laagste, het is A. Ja. Ja. Maar goed, de meeste mensen stinken erin hoor. Die denken het zal wel heel hoog zijn. Maar 10% is nog veel hoor. Dat is in Boetje, dus 1 op de 10 zou dan LHBTI'er zijn. En net aan tafel hadden we het er ook over. In sommige groepen, ik heb 1 of 2 jaar geleden een moeder gesproken. En die zei, mijn dochter is het enige meisje in de klas die niet zegt dat ze een LHBTI'er is. Alle meisjes in haar klas zeiden dat ze LHBTI'er waren. Vooral ook op kunstzinnige opleidingen. Nou, heb je grote kans dat het grootste gedeelte van de klas zich LHBTI'er noemt. En die man van aan het begin, Pieter Valk, die sluit niet uit dat over 10, 20 jaar de meerderheid van de jongeren zich LHBTI'er zal noemen. Wat is gender? Wie denkt A? Wie denkt B? Wie denkt C? Oké, nou ik reken zowel A als B goed. Er valt voor beide wat te zeggen. Kijk, gender oorspronkelijk betekent zoiets als geslacht. En er zijn christenen, dat snap ik, die zeggen, we moeten niet meedoen met die moderne fratsen. Gender is geslacht en niks meer. Maar in de maatschappij, als je daar in de maatschappij er zo mee omgaat, ja, dan krijg je echt spraakverwarring. Want gender is in deze tijd ja, ook B, je geslacht en hoe je je daarbij voelt. Maar ik kan me voorstellen, het zijn dus christenen die zeggen, bijbels gezien is het gewoon A en ik negeer dat de maatschappij, dat het in de maatschappij B is. Wat wordt bedoeld met cisgender? Wie denkt A? Wie denkt B? Wie denkt C? Oké, het is C. Ja. Ik zeg wel eens tegen, als ik een avond voor jongeren geef, zeg ik wel eens, nou, je kunt thuis gaan vertellen, pa, ma, ik heb ontdekt dat ik cisgender ben. Nou, pa, ma, schrikken, wat heb ik nou weer? Ja. Ja. Klinkt heel fancy, maar het is ook precies. Maar dat is precies wat je zegt. Het is fancy. En dat is, het zijn ook christenen die zeggen dat deze term is verzonnen door de wereld. Of eigenlijk is verzonnen door de transgender groep. En die zegt iedereen die niet is als wij, is cisgender. Wij zouden zeggen iedereen die normaal is. Maar dat is voor transgenders een belediging. Want die willen niet dat je de mensheid verdeelt in normaal en niet normaal. Die verdelen de mensheid in transgender en cisgender. Ik ga er ook niet voor pleiten om ons zo als christenen te profileren als cisgender. Want het is inderdaad een term die verzonnen is door de wereld. Heel fancy, ja. Mensen die zich mannelijk en vrouwelijk voelen of geen van beide noemen zichzelf wie denkt A? Wie denkt B? En wie denkt C? Oké, het is B. Ja, non-binair. De Bijbel denkt, dat is wat, de Bijbel denkt binair. Hè? Binair, dat is in tweeën. Dus de Bijbel zegt, je bent man of vrouw. Dus dat is binair. Maar de genderbeweging, zeg maar, die wil daar niet aan. Ik wil me niet vangen in of het een of het ander. Ik ben ze allebei of geen van beide. Dus ik ben niet binair. Wie weet wat panseksueel is? Ja, jij? Je zit in de buurt. Ja. Even kijken, wie had nog iemand? Jij? Het zijn mensen die zeggen, ik val niet op een geslacht, ik val op een persoon. Dus het maakt niet uit of die jongen of een meisje is. Dus wat anders dan biseksueel. Iemand zegt, ja, dat speelt geen rol, ik val op een persoon. Als ik een persoon leuk vind, dan val ik daarop. Ik heb een keer een college gegeven op de EH in Amersfoort. Dat doe ik 2 keer per jaar. En toen kwam een keer een meisje naar me toe. En die voelde zich een beetje tekort gedaan. Want ze zei, ja, we hebben het hele avond over homo's gehad en u heeft mij niet genoemd. Dus toen, ja, wat, wie ben jij dan? Wat ben jij? Ja, ik ben panseksueel. Dus ook onder, nou ja, in ieder geval de christenen van de EH-populatie, was er een meisje dat ze zo noemde. Laatste vraag. Wie heeft ze tot nu toe allemaal goed?
Nee,
oh, nou ja. Niemand? Wie heeft de 4 goed? Oké. Oké, nou, die doen nog mee voor de genderbokaal dan. Hoeveel mensen hebben last van genderverwarring? Wie denkt A? Oké, wie denkt B? En wie denkt C? Oké, het is weer een instinker, het is A. Ja. Jongeren kiezen hier eigenlijk vaak massaal voor, meer dan 10%. Maar dat komt dus omdat we er zoveel over horen in de media. Het wordt opgeklopt, dat wil ik wel zeggen. Ja, je hebt soms, ik zeg niet dat je het moet doen hoor, maar als je echt het Songfestival zou willen kijken, nou, dan lijkt het wel alsof de halve wereld transgender is. Ik ben er daardoor, maar het wordt dus ook, uiteindelijk is het volgens Movisie, ook niet christelijk of neutraal, wat is neutraal, die houdt het op 3,9%. Ja. Nou, tenslotte, is er nu iemand die 5 vragen goed heeft dan? Nou, applaus voor de genderkenner. Ja. De Bijbel over gender. Ik wil het op een bepaalde manier wel grondig, maar wees niet bang dat ik nu nog een half uur aan het woord ben hoor. Maar ik wil een paar hoofdpunten noemen die we denk vast moeten houden als het gaat over gender en de Bijbel. Nou, een fundamentele tekst is Genesis 1 vers 27. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. Nou, het is een hele fundamentele tekst. Even kijken, waar zit ik hier? Ja. En dit is dus wat de gender. Dat moet er. Man en vrouw zijn is de scheppingsorde van God. Hij maakt vrouwen en mannen. Dat is maar niet toevallig dat hier mannen en vrouwen zitten. Daar zit een bedoeling van God achter. En als dit ontkend wordt, dan lijkt mij dat we als kerk moeten protesteren. Want dan wordt een belangrijke Bijbelse waarheid terzijde geschoven. Dus als we het hebben over het gender van iemand, moeten we beginnen bij het geslacht. De wereld, ik zeg het een beetje zwart-wit hoor, maar die zegt nee, we beginnen niet bij het geslacht, we beginnen bij hoe je je voelt. Dus bepalend is hoe je je voelt. Of ze zeggen dan ook wel, man en vrouw zijn heeft niet te maken met je geslachtsdelen. Het is gewoon wat we er in de maatschappij van maken. Het is een sociaal construct. Dus als jij, ik wil niet plat doen hoor, maar als jij een penis hebt en je voelt je een vrouw, dan ben je een vrouw. En als jij een baarmoeder hebt en je voelt je man, dan ben je een man. En waag het niet als omstander om daar wat van te zeggen. We maakten wel eens een grapje van, als, maar meestal is het andersom. Maar als het druk is bij de heren wc's, zo van, nou ja, oh ja, ik geloof dat ik toch een vrouw ben. Dus dan ga ik, kan bij de vrouwen wc's. Maar in het echt gebeurt dat. Hè? En, er zijn wel ernstige gevallen van bekend in gevangenissen. Of in één of twee keer of in een gevangenis. Dat een man dus van zichzelf zei, ik ben een vrouw. Ik wil in toegelaten worden tot de vrouwengevangenis. En dat gebeurde. En daar had hij meerdere vrouwen verkracht. Dat is een uitwas. Dus ik zeg niet dat de regel is. Maar ja, principieel. Ja, als jij als man zegt, je hebt liggen van een man, maar ik ben een vrouw. Ja, dan wie ben ik dan om dat? Dan ben je een vrouw. Dat geloven we dus niet. Het man-vrouw is niet, maar wat we zelf bedenken, dat heeft God bedacht. En iedereen wordt geroepen om God te dienen als man of vrouw. Daar kunnen we natuurlijk over discussiëren wat het dan betekent, over de ambten enzovoort. Maar dat laat ik even in het midden. Maar nogmaals, man en vrouw zijn is maar niet willekeurig. God heeft er een bedoeling mee dat ik een man ben. Ik mag hem dienen als man. En ik denk dat dat een Bijbels principe is. En er wordt wel eens gezegd, de wetenschap is in tegenspraak met de Bijbel of andersom. Maar in dit geval is daar in ieder geval geen sprake van. Want ook de wetenschap zegt, een vrouw heeft, moet ik even spieken, hoe zat het ook alweer met die chromosomen. Als je, dat weten jullie van, XX, dan ben je een vrouw, XY, dan ben je een man. Er zijn uitzonderingen natuurlijk. Maar het is gewoon biologisch bepaald. En een man maakt zaadcellen aan. Hij kan nog zoveel operaties en hormonen slikken. Hij zal nooit eicellen gaan aanmaken. En andersom ook. Een vrouw maakt eicellen aan. Wat er ook gebeurt, hij zal nooit of zij zal nooit zaadcellen aanmaken. Is trouwens nog wel relevant ook. Ik weet niet of je dat gehoord hebt. Er was een onderzoek ook. Er werd voor gepleit. Ja, het maakt nog wel uit of een vrouw hartproblemen heeft of een man. Dus er werd voor, dat moet meer aandacht voor zijn. Dat een hartchirurg of zo. Dat hij een vrouw anders benadert dan een man. Ik weet het precies, maar ik heb wel gedacht. Nou, als je dus een trans man bent of zo. Dus je hebt je laten opereren naar een man, maar je hebt het lichaam van een vrouw, dan hoop ik voor diegene dat hij, als hij bij de dokter komt, zegt, ja, ik zie er wel uit als een man, maar ik ben een vrouw. Hoeveel operaties je ook hebt, daar verandert niks aan. Maar er is, we moeten ook reëel zijn, er is een zondeval geweest, we leven allemaal na de zondeval. En we leven niet meer in het paradijs. We zijn allemaal verdreven uit de Hof van Eden. Dat heeft consequenties. De gebrokenheid trekt door de hele schepping heen. En dat geldt voor ons allemaal. Niet alleen de mensen die zich transgender of homo of weet ik veel wat voelen. We hebben allemaal de gevolgen van de zondeval dragen we met ons mee. Dat is een belangrijke constatering. Dus niemand van ons, dat durf ik wel te zeggen, beleeft zijn man en vrouw zijn precies zoals God het bedoeld heeft. Dus dat relativeert, wat dat betreft kunnen we naast elkaar staan. Er is aan ons allemaal wel een draadje los. Jezus is bewogen met mensen die lijden aan gebrokenheid. Dat ook een belangrijk iets om dat in het oog te houden. Hij is ook bewogen met mensen die lijden aan genderverwarring of genderdysforie. En vind ik een hele belangrijke, we moeten niet zonder meer de normen van de schepping voorhouden. Dat werd bijvoorbeeld vroeger rond homoseksualiteit ook wel gezegd. Sommige christenen zeggen het nog steeds. God heeft homoseksualiteit niet bedoeld, dus je mag geen homo zijn. Dat wordt sommige christenen nog steeds gezegd. Maar dat is zo onbarmhartig. Ik ben zelf homo, ik zou het liever ook niet zijn. Maar het is wel een feit. Je kunt tegen mij wel zeggen, je mag geen homo zijn, maar daarmee ben ik er niet vanaf. Nou, zo denk ik dat het ook onbarmhartig is om iemand die leidt aan genderverwarring te zeggen, ja, God heeft jou als man of vrouw bedoeld, je mag niet in verwarring zijn over je gender. Ja, hoezo? Ja, ik wil ook niet in verwarring, ja, ik ben geen transgender. Maar die Sam zegt het ook van zichzelf. Ik erken dat het geen ideaal is. Ik erken dat God het anders bedoeld heeft. Maar ik zit zo in elkaar. Help me dan, veroordeel me niet. Zo van, je mag geen genderdysforie hebben. Het is nu eenmaal zo. De laatste vind ik wel een belangrijke, omdat sommige christenen dat wel vergeten. Dan het allerlaatste. Als het gaat om onderwijs aan jongeren. Kijk, als je met een jongere die zich zegt van ik ben transgender, nou, dat is een ander verhaal, daar moet je pastoraal mee omgaan. Wat ik nu ga zeggen heeft vooral te maken met preventie, zeg maar. Hoe voorkom je, wat is goed onderwijs rond dit thema voor jongeren, iedere jongere? Eerste is, waardeer je man of vrouw zijn als een gave van God. Misschien mag je zelfs zeggen, je mag trots op zijn dat je een man of een vrouw bent. God heeft, dat is maar niet toevallig, daar zit Gods bedoeling achter. Nou, dat mag je met ere dragen. De volgende, dat zal ik ook uitleggen, dat betekent niet dat als jij een man bent, een jongen bent, dat je ook mannelijk moet doen. Of dat als jij een vrouw bent, dat je vrouwelijk moet doen. Dat wat ik net ook zei, er zijn nu eenmaal jongensachtige meisjes, meisjesachtige jongens. Ik denk dat we daar ruimte aan moeten geven. Al was het maar om te voorkomen dat dus een jongensachtig meisje gaat denken, misschien ben ik wel transgender. Dus erken dat, oké, als jij als meisje van voetballen houdt, geen probleem, je bent nog steeds een meisje. Laat je niet gek maken met vragen over je gender. Ja, ik kan het makkelijk zeggen, maar jongeren laten zich er soms echt gek om maken. Er zit een heleboel besmettelijkheid rond dit onderwerp. Iedereen heeft het erover, dus misschien ben ik het ook wel. Nou, ook wel interessant is pas ook een onderzoek verschenen waaruit blijkt dat in de periode tot 25 jaar 20% van de jongeren tot die leeftijd heeft op enig moment wel eens de wens gehad om van het andere geslacht te zijn. Maar er is maar 0,1% die dat bij voorduur denkt. Dus het is ook, het hoort er bijna een beetje bij. Veel jongeren denken wel eens, ik zou wel eens van het andere geslacht willen zijn. Nou, dat komt dus vrij veel voor, hoef je ook niet van te schrikken. Mensen die er echt mee in verwarring zitten, is maar een hele kleine groep. Dus laat je, als ik dan toch die wereldse term wil gebruiken, de kans dat jij cisgender bent, is 99%. We moeten ook wel jongeren leren dat ze begrip hebben voor jongeren die moeite hebben met hun genderidentiteit. Het moet tot ons onderwijs behoren, ook al vinden we iemand nog zo vreemd, we lachen hem of haar niet uit. Dat is niet de christelijke manier. We mogen er onze vragen bij hebben, maar we moeten proberen met ze mee te leven. En een andere is, identiteit is echt een heel belangrijk ding in de jongerenwereld. Wat is mijn identiteit? Tegenwoordig is je identiteit is je seksualiteit. Dat is het allerbelangrijkste. Maar bijbels gezien, open deuren misschien wel heel belangrijk ook om te zeggen. Belangrijker dan je seksualiteit of je gender is of je een kind van God bent. Want daarin ligt je identiteit. Daarmee zeg ik niet dat alle problemen opgelost zijn. Maar maak je daar maar druk om. Of je een kind van God bent. Het is oneindig veel belangrijker. Nogmaals, ik poets het niet weg dan de vraag hoe je qua genderidentiteit in elkaar zit. Oké, ik stop ermee. Ik ben nog niet weg hoor, maar doen we eerst nog koffie of gaan we gelijk in groepjes?
Ja.
Ik heb vragen op het stencil gezet. Het zijn er 5, die kunnen jullie niet allemaal bespreken, want het zijn er te veel. Ik geef er even qua toelichting bij. Casus 1 gaat over iemand die leidt aan genderverwarring. Dus dat is die tweede groep. En casus 2 gaat over Sam. Dus iemand die genderdysforie heeft. Het kan handig zijn om te zeggen, willen jullie het vooral over die genderverwarring hebben? Of over de eventuele Sammen in jullie gemeente? En verder moet je maar kijken welke je leuk vindt. Ik heb er dus ook die casus ingezet. Je zoontje of je neefje van 6 jarig. Als je vraagt wat hij graag voor zijn verjaardag wil hebben, zegt hij, een My Little Pony, liefst met glitters. Wat doe je? Geef je hem die, ja of nee? Ja?